gezegend.
Dank voor uw gebed, gezegende dienst. Gemeente, er zijn de volgende mededelingen voor u. Wat de diensten van zondag 28 juli Deo Volente betreft. Om 10:00 hoopt voor u voor te gaan dominee B. van Leeuwen uit Lunteren. 'S avonds om 6:30 dominee M. Goudriaan uit Ede. De collecte vandaag, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Tot zover deze afkondiging. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was, en die komende is, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Zingen we nu gemeente uit Psalm 105. Eerste vers, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Ook het 5e vers, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En het verbond van de Heren en de Heren van het verbond komen ook zo naar voren in het tekstgedeelte voor de preek. 1 en 5 werd u genoemd van Psalm 105. zingen we naar Gods wet, gemeente, uit Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Het 17e vers van Psalm 119. Maar stellen we ons nu onder Gods heilige wet. God sprak en spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel dus zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen en sprak: u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. bidden we nu, gemeente, om Gods zegen over het verdere van deze dienst. Heerlijke, almachtige, trouwe en genadige God in de hemel, u die om Christus wil, zo'n liefdevolle vader wil zijn, voor zondige mensen die dat niet verdienen, maar die het elke keer weer bij u bederven en tekortschieten in het eren en in het aanbidding van uw grote naam en van uw heerlijke daden. Trouwe God, tot u komen we. En waar kunnen we beter heen gaan op deze zondagmorgen dan naar u, die de woorden van het eeuwige leven hebt. En Heere, dan bidden wij u als dat die woorden mogen worden gesproken en dat die woorden mogen binnenkomen. En dan zongen we van aandacht en ontzag voor u en voor uw wonderen. Geef ons dat, Heere, aandacht, zodat de dingen van de week of de dingen die voor ons liggen ons niet zo in de klem hebben dat onze aandacht belemmerd wordt voor uw woord en voor uw daden. Genadige Heere, maar geef ook ontzag, die eerbiedige luisterhouding waarin we in alle nederigheid voor uw aangezicht verkeren, vanmorgen, in het luisteren, in het zingen, in het spreken, in de begeleiding van de gemeentezang, in alles, Heere, geef ons ontzag voor uw heilig aangezicht en voor uw hemelse majesteit. En geef dat besef ook, Heere, als we tot u spreken. Abraham zei destijds dat wij stof en as zijn. Heere, wat een verschil. U die hoge God, zo vol majesteit. En wij mensen, mensenkinderen, mensjes, uit het stof verrezen. O genadige God, ontferm u zich over ons. Blaas ons niet weg met de adem van uw mond voor uw aangezicht. Maar Heere, zie ons aan in uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Bewijs ons zijn genade, genadige God. Zo komen we tot u om deze dienst aan u op te dragen. En om u te vragen dat het een eredienst mag zijn, waarin u groot gemaakt wordt. En waarin wij al kleiner worden in eigen oog, genadige God, om dan zo op u te hopen en het van u te verwachten, van wie alles te verwachten is. O Heere, maar dan denken we ook aan onze zonde en schuld en verlorenheid. En wat hebben we dan te verwachten? Daarom, Heere, komen we tot u en nemen we elkaar mee naar uw genadetroon, om geholpen te worden, om genade te vinden en om barmhartigheid te verkrijgen. We hebben het zo nodig, uw hulp, uw barmhartigheid, uw genade. En wat verandert er dan veel? Wat wordt het dan rijk en wat wordt het dan groot, Heere? Wat u tot ons zegt en wat u aan ons geeft en wat u ons nog gelaten hebt in het strijdperk van dit leven, genadige God, maak ons vol van u, overlopend vol van u, opdat onze mond van u zal spreken, zoals een bron zich uitstort op de velden, wanneer we door uw woord, en door uw geest, uw woord leren verstaan. Genadige God, maak het goed met uzelf. We bidden het u in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Gemeente, het woord van God komt naar ons toe vanmorgen vanuit Genesis 21. Dat hoofdstuk slaan we eerst op Daarna lezen we nog een gedeelte uit Galaten 4. Maar eerst Genesis 21. Te beginnen bij het 9e vers. En Sarah zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottende. En zij zei tot Abraham: drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Want de zoon van deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter oorzake van zijn zoon. Maar God zei tot Abraham: laat het niet kwaad zijn in uw ogen, over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sarah tot u zal zeggen, hoor naar haar stem. Want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon van deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En ze ging voort en dwaalde in de woestijn Berzeba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zo ver als die met de boog schieten. Want zij zei: dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel van God riep Hagar toe uit de hemel en zei tot haar: wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen, en hij werd groot. En hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypte. Tot zover de lezing uit Genesis 21. Daaruit is ook de tekst, het 17e vers, deze woorden: en God hoorde de stem van de jongen. Paulus komt in Galaten 4 op deze geschiedenis terug. En dan lezen we in Galaten 4 het gedeelte van het 20e tot het 31e vers. Galaten 4 vanaf vers 20. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze, die uit de vrije was, door de belofte. Hetwel dingen zijn die andere beduiding hebben. Want deze zijn de twee verbonden, het ene van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Agar. Want dit, namelijk Agar, is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder. Want er is geschreven: wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart, breekt uit en roep, gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzamen zijn veel meer dan van degene die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte als Isaac was. Doch gelijk toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon van de dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon van de vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen van de dienstmaagd, maar van de vrije. Tot zover het woord van God in Galaten 4 en in Genesis 21. Voordat we daarbij stilstaan, gaan we zingen uit de 38e psalm. Eerst de 22e vers. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red mij. En ook het 15e vers. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Wat is dat rijk om te weten als we in omstandigheden verkeren zoals Hagar en Ismaël in het tekstgedeelte. Psalm 38, vers 22 en vers 15. En God hoorde de stem van de jongen. We schrijven boven de preekgemeente: God hoort. En dat is precies de betekenis van de naam Ismaël. God hoort. Hoe bijzonder dat is, maakt deze geschiedenis verder wel duidelijk. Hoe kwam ik tot de keus van deze tekst? Gemeente, dat kan heel verschillend zijn, de aanleiding om een tekst te kiezen voor een preek. Deze keer was het een gesprek met een schooldirecteur, die in dat gesprek aangaf dat hij kort geleden bij de begrafenis van een van zijn leerlingen was geweest. Hij had het verzoek gekregen om daar een woord te spreken. Ik vroeg toen wat zijn uitgangspunt was. En toen zei hij Genesis 21 vers 17, het eerste gedeelte. En God hoorde de stem van de jongen. Het gesprek ging verder. En later dacht ik, wat zou dat voor een jongen geweest zijn, waarvoor die directeur op het graf moest spreken. Maar nog een stap verder, ik dacht, en wat zou hij op grond van deze woorden gezegd hebben bij die begrafenis? Dat alles en die gedachten brachten me bij de tekstkeuze voor deze dienst. En God hoorde de stem van de jongen. U bent het er wel met me over eens, en jullie denk ik ook, dat het een buitengewoon trieste geschiedenis is waarin het staat. En God hoorde de stem van de jongen. Ook de voorgeschiedenis is al donker en droevig. Het is bekend dat Abraham en Sara lang kinderloos zijn gebleven. Ja, de Heere had wel een rijke belofte gegeven aan Abraham. Hij zou een zoon ontvangen in zijn ouderdom. Een zoon waaruit niet alleen een groot volk zou voortkomen, maar ook de beloofde Messias. Maar bij het al ouder worden leek dit onmogelijker te worden, en Sara, zijn vrouw, bleek immers al die jaren van wachten en uitzien onvruchtbaar te zijn. Ja, gemeente, hier zien we het weer. De Heere verheerlijkt zich juist in het onmogelijke aan onze kant. Dat is tot glorie van zijn grootheid, genade en trouw. God redt alleen. En God redt geheel. Het zalig worden van zondaren is helemaal zijn werk. Ook als het voorgeslacht opgebouwd wordt van de Heer Jezus Christus in de geschiedenis. Maar als de Heer bij Abraham en Sara de vervulling van de belofte uitstelt en uitstelt, dan gaat het wachten wel heel lang duren. Je zult daar de leeftijd van 90 jaar in het geval van Sara en van 100 jaar Abraham naderen. Dan durf je toch niet meer te hopen op de kinderzegen. Nou, gemeente, als we dat nou zo goed begrijpen kunnen, dan blijkt het wel hoe dicht we bij Abraham en Sara staan in hun omstandigheden. Wij kijken immers ook vaak veel meer naar de feiten dan naar het belovende woord van God. Toch? Dit zijn de feiten. Jawel. Maar God beloofde. En wat geeft dan de doorslag? En helaas, tenslotte gaat Abraham God de helpende hand bieden. Is dat zo kwaad dan? Ja, zo komt de dienstmaagd, de slavin Hagar, in zijn tent. En bij deze Hagar krijgt Abraham een zoon, Ismaël. God hoort. Wat is Abraham op dat moment waarschijnlijk vroom gestemd geweest. Kijk nu eens aan, nu toch een zoon. God hoort. Alsof hij daar de Heere in mee heeft. Alsof dit aan de Heere te danken is. Haar Ismaël, God hoort. En over hem gaat de tekst. En dan gaat het in het leven van deze Ismaël op een wonderlijke manier, ongedacht en onverwacht, toch waar worden. God hoort. Gemeente, Abraham heeft de belofte van de kinderzegen dus niet verworpen. Dat is duidelijk. Hij heeft die belofte ook niet veracht. Nee, de dwaling is veel verfijnder. Abraham probeert door eigen medewerking de belofte vervuld te krijgen. En zo wordt eigen werk ingebracht in genadewerk. En zo wordt mensenwerk ingebracht in Gods werk. Wat gebeurt er dan bij ons als we zo doen en zo denken? De slavin wordt binnengehaald in de tent van ons leven. Dat is een heel gemene trek van een afstammeling van Adam. Als de Heere ons bekend maakt met onze verlorenheid, dan willen we graag het kwaad weer goed maken. Met ijverig te zijn. In een vroom en een net leven. En de slavin zit al in de tent voordat we het weten. Maar als God ons dat afneemt en ons laat begrijpen dat we door genade alleen en door de God van de genade alleen kunnen behouden worden, dan staat de dienstmaagd, de slavin, weer klaar om onze tent binnen te stappen. Misschien niet via de voordeur, maar via de achterdeur. Want we willen ons Gods genade graag waard maken. En de slavin gaat aan het werk in ons leven. En dan kan het zijn dat er heel bijzondere ervaringen, misschien wel bevindingen tevoorschijn komen. We hebben dat toch beleefd en dat toch beleefd en dat beleefd. En dat dat dan aan de slavin wordt toegeschreven, in plaats van aan Gods wonderlijke wegen. En Hagar wordt gesteld in de plaats van Sara. En we stellen het werkverbond in de plaats van het genadeverbond. Maar Isaac is het kind van de belofte. En Ismaël het kind van de werken. Dat komt in Galaten 4 zo naar voren. Isaac, het kind van de belofte. Ismaël, het kind van de werken. Het lijkt erop dat Abraham een werkovereenkomst sluit met de Heere. Maar goed opletten. Zo, op die manier wordt het door genade alleen de doodsteek gegeven. En zo wordt de kerk beroofd van haar lofzang. Deze. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En de Heere wordt daarmee beroofd van zijn eer. Want dan hebben we hulp gehad van de slavin. Al diende ze ons maar één morgen in de week. Of een paar uur in de maand. En zo voegt de mens de Heere een medewerker toe. De dienstmaagd, de slavin, heeft in de tent van Abraham op zeker moment inderdaad een zoon voortgebracht. Maar het was duidelijk dat dit niet het kind van de belofte was. Deze zoon, deze Ismaël, wordt een woudezel genoemd in de Bijbel. De woudezel was een lastdier en een trekdier. En zo wordt de lijn gemeente doorgetrokken van de slavin naar haar nageslacht. Ziet u de lijn naar beneden lopen? De moeder een dienstmaagd. We zeggen dat in de beeldspraak van de Bijbel. De moeder een dienstmaagd en de zoon een lastdier. Het gaat zo bergafwaarts dat we van de dienstmaagd niet bij de slaaf belanden, maar van de dienstmaagd bij de woudezel, het lastdier. Gemeente, bij dit alles missen we de gelovige mens, als we goed opletten. Want de gelovige mens wordt door Gods genade in de weg van verootmoediging gebracht. Maar in die weg van verootmoediging wordt hij geen slaaf gemaakt, geen woudezel. Maar wat dan wel? Een goddeloze. Een goddeloze. In de weg van de verootmoedigingen van de Heilige Geest worden we een goddeloze gemaakt. Die gerechtvaardigd wordt om niet door het geloof in Christus. Dat. En gemeente, dan is het in ons leven alleen Christus op onze beste momenten. Niet Christus en iets van ons erbij. Niet het geloof plus onze werken en oplossingen en ervaringen. Nee, Christus alleen. En Christus geheel en Christus voor eeuwig. Abraham kreeg een rijke belofte in verband met zijn nageslacht. Gemeente, die belofte is alleen al genade. Wel nu, bij die belofte en de vervulling daarvan mag Hagar niet tussen beiden komen. Uiteindelijk heeft Abraham de slavin en haar zoon weggestuurd. Dat was bepaald niet aangenaam voor het menselijk vlees. Toen hield hij alleen Isaac over. Dat is toch voor Abraham geen verlies geweest. Alleen maar winst. Zo gaat het op Christus aan. En alleen op Christus. De zoon van de belofte. Maar een moeilijke les om te leren, gemeente. Om met alles wat we hebben en met alles wat we zijn, we niet meer zijn dan een goddeloze zondaar in onszelf. En daarom is Christus op Gods tijd ook voor de goddeloze gestorven. En kunnen wij om Christus wil gerechtvaardigd worden om zijn verdiensten. En dan niet om onze verdiensten. En dan blijft er niets anders over dan te roemen in Christus en zijn genade. Paulus komt in de brief aan de Galaten op de geschiedenis van Genesis 21 terug. En schrijft aan de Galaten dan in zijn brief: drijf de dienstmaagd uit en haar zoon. Want bij de Galaten, bij die gemeenten in Klein-Azië, het huidige Turkije, was het niet meer door het geloof alleen. Maar het was er geworden, het geloof en de werken. Daarom de ernstige oproep: drijf de dienstmaagd uit en haar zoon. Dat gold dus niet alleen in de tijd van Hagar en Ismaël, maar ook in de tijd van de Galaten en gemeente, ook in de tijd van ons. Drijf de dienstmaagd uit en haar zoon. Het blijkt in de tent van Abraham dat het kind van de slavin, van de dienstmaagd, dat is Ismaël, zich niet verdraagt met het kind van de belofte. Het zijn daar twee zulke verschillende jongens die daar opgroeien in de tent van Abraham. Het kind van de belofte, dat is Isaac. En die Ismaël gaat Isaac bespotten. In Galaten 4 lezen we dat het zelfs nog erger was. Hij heeft Isaac vervolgd met zijn spot. Hij ging Isaac ermee achterop en dreef hem daarmee in het nauw. Hij heeft Isaac vervolgd. Onverdraaglijk voor moeder Sarah. Ze zegt dan ook tegen haar man: Hagar moet weg. En haar zoon ook. Dat ziet Abraham eerst volstrekt anders. Het was heel kwaad in zijn ogen wat Sarah verlangde. Ismaël was immers zijn zoon, zijn vlees en bloed. dan moet de Heere er zelf nog aan te pas komen dat Hagar en Ismaël worden weggestuurd. Gemeente. En zojuist heeft zich de breuk voltrokken in het gezin van Abraham. Hij heeft zijn zoon Ismaël, die hem toch op een of andere manier na aan het hart lag, met zijn moeder moeten wegsturen. De Heere gaf er duidelijk de opdracht toe. En dat is de ene kant, dat je die mensen daar ziet dwalen door de woestijn. Maar de andere kant is dat Ismaël zich spottend heeft weggezondigd van het erf van het verbond toen hij het Isaac zo moeilijk maakte. Nou ja, wat zeggen we dan? Wat moet hiervan terechtkomen? Daar gaan Hagar en haar zoon. Die trieste geschiedenis. En ze dwalen rond door de woestijn. Ze zijn de rechte weg verloren. En nu draaien ze maar wat in het rond. In die grote woestijn. Beeld van ons mensen. Die in het paradijs bij God zijn weggelopen. En sindsdien maar dwalen in deze wereld. In een soort rondtrekkende beweging. Niet meer recht toe, recht aan naar de Heere toe. Maar in een woestijn van Gods vervreemding. Aangrijpend. En dan, Heer, gemeente, te moeten bedenken dat we altijd maar weer bij de Heere vandaan lopen. Ook na ontvangen genade. Wie dat beseft gaat dan alweer een beetje anders kijken naar de dwalende Hagar en Ismaël. Altijd maar weer bij de Heere weglopen. Abraham heeft de twee reizigers nog brood en een fles met water meegegeven voor de reis. Dat is eventjes wat. Ziet u hem daar staan? Met in de ene hand wat brood. En in de andere hand die fles met water. Nou, dat geeft hij ze dan mee. Voor de woestijnreis. Wat kunnen we in onze liefde en zorg, gemeente, soms maar weinig doen voor elkaar. En wat kun je je dan machteloos voelen. We zien Abraham daar staan bij het afscheid. Met wat brood en met wat water. En dan zeg je, wat stelt dit nou nog voor bij dit drama? Ja, en wij, gemeente. We proberen elkaar wat mee te geven voor onderweg. Maar we zijn zulke beperkte mensen. Je zal je zoon de deur van het ouderlijk huis zien dichttrekken. Om de wereld in te gaan. Ja, dan blijft dit nog over. Alleen de Heere kan ons door het strijdperk van dit leven heen leiden. Door zijn woord en geest. Als een wolkolom overdag. Als een vuurkolom in de nacht. En voor levend manna en water moeten we bij hem zijn. Nou, gemeente, dan kan het nog wonderlijk gaan. Op zeker moment is de fles met water leeg van moeder Hanna. En dat in die hete woestijn, waarin het gevaar van de uitdroging zeer snel toeslaat. En Ismaël gaat dan klagen over dorst. Hij wil drinken, maar er is niets meer. En op een bepaald moment kan hij niet meer. Hagar weet dat zijn einde nadert. En ze zet zich op enige afstand neer. Een opmerkelijke trek in deze geschiedenis. Van een moeder die niet bij het sterven kan zijn van haar kind. Maar wie kan het wel aanzien als een kind zo lijdt en de dood nadert? Degenen die het wel eens meegemaakt hebben, die gaan iets van Hagar begrijpen. Al hebt u niet weg kunnen lopen. U wilde er toch bij blijven. Hagar kan dat niet. En dan staat er, en God hoorde de stem van de jongen. En God hoorde de stem van de jongen. na alles wat er gebeurd is, na Ismaël spotten en na het vervolgen van Isaac, alles zo gemeen, en na het geknoei en de zelfwerkzaamheid van Abraham, na de ruzie tussen Abraham en Sarah, en vervolgens na de lange zwerftocht door de woestijn. God hoorde toen de stem van de jongen. God heeft zijn oren niet toegestopt voor deze zondaren in de woestijn. Komt u al tot de conclusie? Dat moet dan wel genade zijn. Ja, en wat moet God dan toch wel een God van genade zijn? Dat hij de stem van die jongen nog hoorde. Dan moeten we de tekst goed lezen, gemeente, want er staat: Ismaël heeft zijn stem gebruikt. Heeft hij dat richting God gedaan? Goed kijken. Dat staat er niet. Dus dat is de vraag maar. Heeft hij gebeden? Het staat er niet. Dus hij heeft misschien alleen maar gekreund. Of om zijn moeder geroepen. Hoe het zij. God heeft hem gehoord. Buitengewoon toch. Die jongen die om zijn spotten en vervolgen van Isaac werd weggezonden. Die jongen die zich wegzondigde van het verbondserf af. Luistert de Heere nog naar zo'n verbondsbreker? Ja. God zegt het in zijn woord. De Heere hoort zelfs de stem van de jonge ravengemeente. En de kinderen weten wel in ons midden dat de raaf bepaald geen zangvogel is die een mooi geluid voorbrengt. Nee, een raaf kan zo krassen met zijn scherpe stem. En bij een jonge raaf is de stem niet alleen lelijk, maar ook nog zwak. En dan zegt de psalm, daar luistert God nu naar. Hij hoort de stem van de jonge raven. Gemeente, hier komen we uit bij een geweldige openbaring van de genade en de ontferming van God. Want we kunnen in deze geschiedenis erg op Ismaël letten en Hagar. Maar laten we niet over het hoofd zien hoe God zich hier openbaart als de genadige, als de ontfermende. En dat alles om hem, die op Golgotha bij het naderen van de dood geen verhoring kreeg. Toen hij kermde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen werd zijn stem niet gehoord. Toen hij ongekende dorst leed. Daar werd hij geopenbaard als degene die wij nodig hebben voor onderweg in ons leven. Maar ook voor een veilig thuiskomen. Ook al gaat het hier door woestijnen en wildernissen. Waar de gebrokenheid in huwelijk en gezin kan voorkomen. God hoorde de stem van de jongen. Hagar zit op afstand van haar zoon. Daar in de woestijn. Trouwens. Bent u soms een vader of een moeder die de afstand zo ervaart tot uw kinderen? Ze sloegen een andere weg in. U weet het, dat gaat niet goed. En u houdt uw hart vast. De tekst geeft aanleiding te bidden. Heere, hoor naar hun stem. De Heere die ook luisterde naar het geluid van het gehuil van moeder Hagar. Want daar komt een engel op af. Misschien is het bidden van uw kinderen niet eens bidden te noemen. Dat u bidt, Heere, luister evenwel naar hun stem als ze roepen. En zult u zelf ook blijven roepen. Zeker als u in deze geschiedenis ziet hoe ver de God van het verbond hier gaat. Hoorde u dat? hoe ver de God van het verbond hier gaat. Om een afgedwaald kind achterop te gaan. Een afgedwaald kind, een afgedwaald verbondskind. Een kind dat zo het beeld vertoont van Adams kind. Dat uit het paradijs werd weggezonden. Ja, het staat er, gemeente. God hoorde naar zo'n verloren en schuldige zwerver. En dan lezen we in deze geschiedenis, gemeente. En God opende haar ogen, de ogen van Hagar dus, dat ze een waterput zag. Dat is toch even aangrijpend. Ismaël die daar bijna van dorst sterft. Vlak bij een waterput. En dan bijna van dorst sterven. Ja, gemeente, laten we de lijn maar weer doortrekken. Wat kunnen we toch blind zijn, wij mensen. Blind voor de bron. Die soms zo dichtbij is. Ja, Christus kan naast ons lopen. Zoals bij de Emmausgangers. En dat we hem niet zien. De bron. Van het nieuwe leven, de opgestane. Met de tekenen van zijn volbrachte werk in zijn handen, voeten en zijden. Nog wat. Dothan kan helemaal omringd zijn door engelen. En dat we er niet één zien, niet één engel. We zien alleen maar vijanden. Zo lezen we het van de knecht van Elisa. Die op een morgen wakker wordt. En dan heel de woonplaats waar hij met Elisa leeft, omsingeld ziet door vijanden. Maar hij ziet niet de engelen. Wat dan? Het gebed van Elisa. Heere, open onze ogen dat we zien. Wat zien? Zie het Lam Gods, zegt het evangelie. En kom niet om vlak bij de dienst van de verzoening. Ismaël mocht drinken uit de bron waar de Heere de ogen voor opende. En hij mocht nog weer verder. De Heere gaf dat. Dat hij daar niet stierf. Maar merkt u het op? De Heere plaatste daar op dat moment niet een bron. Die bron was er al. Hij opent de ogen voor die bron. Dat. En toen? Nou, zeg dat wel. En toen, hoe ging dat verder? Er staat in vers 20, en God was met die jongen. Met die jongen. Dat is even wat. In Ismaël was daar geen verklaring voor. Deze jongen zondigde zich van het erf van het verbond af. Maar het teken van het verbond droeg Ismaël met zich mee. Want even eerder lezen we in de Bijbel dat hij immers in de tijd dat hij bij Abraham was ook is besneden. En daarin had de Heere laten weten zijn God te willen zijn. Dat teken en zegel gaat met hem mee. En gemeente, wat gaat de Heere daarin ver? Laten we dat hopend en hoopvol vaststellen in deze geschiedenis. De Heere wilde zijn God zijn. Teken en zegel gaan met Ismaël mee. Zijn God. Dan kunnen we toch alleen vanmorgen maar verwonderd zeggen. Zo'n God. Die zelfs in de woestijn, zelfs bij het naderen van de dood, nog denkt aan zijn verbond en aan zijn toezeggingen. God was met die jongen. Verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Je ziet dat hier al meteen. God was met die jongen. En die jongen zelf en zijn moeder. Want ja, het verbond heeft altijd twee delen, lezen we in het doopformulier. Er is de kant van de Heere die hier zo ver gaat. Maar er is ook onze kant. De Heere heeft zo rijk en wonderlijk geholpen en gezorgd in de woestijn. Wat heeft de Heere in hen geïnvesteerd? En dan zeg je, en wat doen zij? ja, het meest voor de hand liggende zou zijn. Als je zo bij de bron bent geweest. En zo bent gezegend door de God van het verbond. Dat je zegt, terug naar Abraham's tent. Terug naar het erf van het verbond. Bekering toch. En dan met ootmoed smekend komen. Maar gaan ze terug naar Abraham? We lezen er niet van. Ismaël vond zijn thuis in de woestijn. Buiten het erf van het verbond. En hij was daar boogschutter, lezen we. Boogschieten. Dat heeft Ismaël ongetwijfeld goed gekund. Anders was dit zo niet in de Heilige Schrift vermeld. We mogen dus gerust concluderen dat Ismaël een vakman was in het boogschieten. Nou, wat kan je dan? Dan kan je goed je doel kiezen. En daarbij is in de tweede plaats concentratie belangrijk. Maar ook in de derde plaats nauwkeurig richten. Goed je doel kiezen. Concentratie. En nauwkeurig richten. Gemeente. En dat dan wel in het aardse te kunnen. En in de wereld te presteren. Maar geestelijk doelmissig te blijven. Dat is wat. Bereiken wij ons doel. Met al onze capaciteiten. Kunde en kennis. Ons doel. Ja, dat is voor de Heere te leven. En dat is ook in de weg van bekering. Ons op zijn toekomst te richten. Ismaël. Maar de andere is Hagar, de moeder. En we lezen van deze moeder in dit hoofdstuk. En zijn moeder nam voor hem een vrouw uit Egypte. Let wel, uit het heidense Egypte. Wat een triest einde van deze geschiedenis, gemeente. Dat zijn moeder een vrouw voor Ismaël zocht in Egypte. Dat is toch even wat. Maar had ze een andere keus? Ja, dat kunt u vragen daar in de woestijn. Had ze een andere keus? Jazeker had ze een andere keus. Namelijk, zelf geen heidense vrouw voor Ismaël zoeken. Want de Heere had immers beloofd ook Ismaël tot een groot volk te maken. Dan zou de Heere toch ook wel zorgen voor een vrouw voor Ismaël. Wel nu, dat dus aan de Heere overlaten. Die keus had Hagar kunnen maken. En als we het aan de Heere overlaten, in het grote en in het kleine, in het geestelijke en in het natuurlijke, dan kan het nog wonderlijk gaan. Nou, en Ismaël, lezen we, is tot een groot volk geworden. Een belofte die al via Abraham naar Ismaël toegekomen is. Maar als we dan zo gaan, in de weg van verder afdwalen in de woestijn, en verder weggeraken van het erf van het verbond, dan blijft die belofte van een groot volk wel staan. Maar wat is uiteindelijk het resultaat? Gemeente, Ismaël heeft veel vijanden van Gods volk voortgebracht. Dat. Hij heeft veel vijanden van het volk Gods voortgebracht. Die geen liefhebbers waren van de Heere. En dan, hoe anders bij Abraham. Als Isaac de huwbare leeftijd bereikt heeft, dan gaat de knecht van Abraham, Eliezer, in afhankelijkheid van God een vrouw zoeken voor Isaac. En dat is een vrouw waarmee Isaac bidden kan. Dat lezen we nadrukkelijk in de schrift. Dat ze samen biddende verkeerde voor Gods aangezicht. Isaac, de voorvader van onze Heer Jezus Christus. Het kind van de belofte. Hagar en Ismaël. Twee mensen die weinig geleerd hebben daar in de woestijn. God hoorde naar de stem van de jongen, van Ismaël. Maar dan de vraag, heeft Ismaël en zijn moeder naar God gehoord? Heb u, jij vanmorgen van God naar God gehoord? Van Ismaël en Hagar lezen we er niets van. Gemeente, wat worden we hier getekend in de neiging van ons menselijk hart? De neiging van gewoon doorgaan. Ja, je staat er even versteld van. Van wat hier bijvoorbeeld plaatsvindt. En dan verder gaan, gemeente, alsof er niets gebeurd is. En dat blijkt dan soms al uit de gesprekken die direct na de dienst worden gevoerd. En dan wordt het maandag alsof het geen zondag is geweest. Want gewoon doorgaan. Alsof er niets gebeurd is. Alsof het geen Goede Vrijdag is geweest. Alsof het geen Pasen is geweest. Alsof Hemelvaart niet zegt, hij is de rechterhand Gods die ook voor ons bidt. En je vervolgens helemaal thuis voelen in een godige, vijandige wereld. Zelfs als we op het randje van de dood zijn geweest, zoals Ismaël. En de Heere heeft nog zo van zich laten weten toen. In zijn genade, in zijn goedheid, in zijn ontferming. Maar het leidde niet terug. Het leidde niet tot bekering. We zien hier, ons hart zoekt de vrijheid. De ongebondenheid buiten het erf van Gods inzettingen en verbond. Maar jongens en meisjes, wat heeft de woestijn, wat heeft de wereld ons uiteindelijk te bieden? Geen leven tot in eeuwigheid, in ieder geval. Daarom roep tot de Heere om oog en hart voor de bron. Christus Jezus. God hoorde zelfs de stem van een Ismaël. En het is vandaag ook nog waar. Hij die het al kan zien en horen, merkt op de stem van mijn gebed. Amen. Zingen we dat, gemeente, met de woorden van Psalm 6. Het tweede, het negende en het tiende vers. Psalm 66, vers 9 en vers 10. Gemeente, we willen de Heere nu bidden en danken en ook voorbeden doen. Onder andere voor Dirk-Jan Budding, die voor rust in de Koolmees te Gouda verblijft. Ook voor de heer P. Bal. Hij is afgelopen donderdag opgenomen in een hospice te Moerkapelle. Omdat het thuis niet meer ging. Hij heeft ook heel veel pijn. En we willen ook danken met broeder Tuilo, die heel goede uitslagen mocht ontvangen. Laat ons samen bidden. Trouwe Heere in de hemel, geef Heere dat de vrucht van de preek ook mag zijn. Dat we met veel verwachting en met veel vertrouwen tot u naderen. Met grote gedachten van u, die zo goed bent geweest voor een Ismaël en een Hagar in de woestijn. Wat een genade, Heere. En dan komen wij, ook zwervers buiten het paradijs, tot u. Te zeggen, er is nog zoveel om u te danken. Dat u ons achterop komt. Ook vanmorgen weer met uw woord. Dat u tot op dit moment en tot in de nieuwe week die we in mochten gaan, met ons bezig bent. Om ons op te roepen tot terugkeer. Tot u, tot inkeer en tot afkeer van de zonde. O Heere, daarom bidden wij u, bewaar ons voor de weg van Hagar en van Ismaël. En openbaar u zich in uw onverdiende genade, die in Christus zo groot is geweest, dat hij ook zo'n dorst leidde en dat hij zo aan het kruis heeft gehangen, dat u de stem van uw zoon niet meer hoorde. O genadige God, breng ons in verwondering van uw heil. Breng ons in verwondering over het goede van u, o trouwe meester en heiland en herder. Heere, wilt u onze zielzorger zijn, steeds weer en steeds meer. En we bidden u dat ook voor Dirk-Jan Budding. Geef hem rust, Heere, in Gouda waar hij nu verblijft in de Koolmees. Maak het goed met hem, Heere. En geef hem als Heere van de Sabbat ook een echte rustdag vandaag. En rust hem toe, Heere, vanuit uw heilrijk en heerlijk woord van genade en ontferming. We bidden u voor de heer Bal, die nu in het hospice in Moerkapelle verblijft. O trouwe Heere, dat daar ook ervaren mag worden, dat de afstand daar even groot is, even klein is, als toen hij thuis was. De afstand tot de troon van uw genade. Heere, doe hem die kant op gaan, om geholpen te worden, om barmhartigheid te verkrijgen en om genade te vinden. Heere, wilt u volkomen uitkomst geven, lichamelijk verlichting geven, ook in de longontsteking waarvoor hij nu wordt behandeld. Sta hem, maar ook zijn vrouw, in alles bijzonder bij. We mogen u ook grote dank brengen voor broeder Tuilo, die zulke goede uitslagen mocht ontvangen. Heere, wat bent u daar wonderlijk in de weg die u met hem ging. Trouwe Heere, dat hij in alles in u mag eindigen, de bron van alle goed. En wat zijn uw wegen hoog, Heere, en wonderlijk als u zo'n weg als met broeder Tuilo met ons inslaat. Heere, dat u de lof, de dank, de eer en de aanbidding ook zal ontvangen voor alles wat u deze broeder hebt geschonken. Heere in de hemel, trouwe God, we dragen deze gemeente aan u op, met allen die verantwoordelijkheid voor hen dragen. Ook de mentor, maar ook de leden van de kerkenraad, bestuur, maak het in alles goed en stel hen tot rijke zegen. Genadige God, Geef dat deze zondag een rijke dag mag zijn voor de eer van uw naam. En dat er veel vruchten geborgen mogen worden in uw schuren, ook van deze zondag. We bidden u voor het werk van kerk en zending. Heren, laat er heerlijk uw koninkrijk doorkomen, maar dat ook op het zendingsveld uw wil mag geschieden. Heren, trouwe God, ontferm u zich over de vervolgde kerk, die met gevaar samenkomt vandaag, met bedreigingen. O trouwe Heren, neem ze in bescherming, houd ze staande, heft u hun hoofd omhoog en doe hen uw gunst aanschouwen. Heren, ons gebed is ook voor de nood in deze wereld. U weet waar dat is, Oekraïne, Israël, zoveel andere plaatsen, Heren. Trouwe God, wilt u heerlijk van uzelf laten weten, als die God die altijd trouw is aan uw woord, maar ook die helpt in nood, genadige God. Wees ook met allen die met vakantie zijn, of die in deze weken gaan vertrekken. Wilt u hun bewaarder wezen, Heren? Geef rust en ontspanning. In het bijzonder ook op de zondagen. Heren, maak het goed met hen. Opdat ze door u bewaard en gezegend en welgedaan weer terug mogen keren te zijner tijd in ons midden. Heren, we bidden u ook voor de mensen die het eenzaam hebben in de vakantietijd. Wilt u hen opzoeken, Heren? En geef ook een omzien naar elkaar in deze vakantietijd. En stel ons nog zo tot zegen voor elkaar in een hechte gemeenschap die het van u moet hebben en die van u mag leven om u groot te maken, te eren en te aanbidden, nu en eeuwig, uit genade, om Jezus wil. Amen. De slotzang 116, daarvan het derde vers. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig, en onze God ontfermt zich op het gebed. Psalm 116, derde vers. Gemeente, gaat nu heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere voor u en voor degene die de Heere op uw weg plaatst. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.
Dank u wel.
Dank u wel.